Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen gaan zingen van Psalm 147, het eerste vers. Laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Psalm 147, vers 1. Wij openen de Heilige Schrift in het Hooglied van Salomo. Het Hooglied van Salomo. En we lezen hoofdstuk 1. Hooglied 1. Daar lezen we het woord van God. Het Hooglied het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij. Wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefdes melden meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochteren van Jeruzalem. Gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde van uw metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoon stonden de vrouwen, zo ga uit tot de voetstappen der schapen en weidt uw geiten bij de woning der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mij narders zijn reuk. Mijn liefst is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefst is mij een tros van cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, lieflijk, ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cypressen. Amen. Tot zover de schriftlezing. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heren, waar kunnen wij beter zijn dan de plaats waar u uw stem laat horen, waar u ons roept voor het eerst of voor de zoveelste keer. En u roept zondaar tot geloof en tot bekering, opdat wij niet op eigen gekozen wegen voortgaan die leiden naar de dood en naar de ondergang. Maar dat wij onze voetstappen zouden mogen zetten in uw sporen, o Heer Jezus Christus. En daar hebt u maar een enkel woord voor nodig. Uw discipelen hoorden u zeggen, volg mij. En zij alles verlatende zijn u gevolgd. En Heere, zo werkt u nog. U roept immers uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En wat een genade als wij oog krijgen voor het licht en licht in onze ogen. U verlicht niet alleen onze ogen, maar ook ons verstand. En zo worden wij lichtdragers. Worden wij geroepen om te wandelen in uw sporen, opdat onze voeten niet uit zouden glijden. En dan hebben we altijd u maar weer nodig. Wil mij verstruikelen, bevrijden, ga mij met uw heil licht voor. Heer, u weet wat we nodig hebben. U kent ons allemaal. U doorgrondt onze harten en u proeft onze nieren. U weet om met de woorden van Hooglied te spreken waar gij de kudde legert. O, en dat wij dan uitgaan mogen, Heere, op uw voetstappen, u die de goede herder bent en die uw schapen veilig leidt. Opdat het ons uiteindelijk mag gelden, zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreden en zingen van geslacht tot geslacht. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Heere, schenk alles wat nodig is. Dat geldt zowel in het spreken als in het luisteren. Ontferm u over ons, Heere, over jong en oud, hier in uw huis, thuis met ons verbonden. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan, ik heb eerst nog enkele mededelingen voor u. DV komende zondag 16 november hoopt in de morgendienst voor u voor te gaan dominee D. Boers uit Goudswaard en in de avonddienst dominee G.R. Maurits uit Den Bommel. Wat betreft de collecte, er zullen drie collecten zijn. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie, de derde is de najaarszenderscollecte voor de gereformeerde zendingsbond, bestemd voor het werk van familie De Vries in Malawi. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. Tot zover de mededelingen van de kerkenraad. Wij gaan samen zingen van Psalm 87. En daarvan de versen 1, 2 en 4. Psalm 87. We beginnen met vers 1. Men spreekt van u zeer. Nee, zijn grondslag, zijn of rik, de vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Het tweede vers, men spreekt van u zeer heerlijke dingen. En het vierde vers, God zal zichzelf bevestigen en schragen. De versen 1, 2 en 4 van Psalm 87. Gemeente, afgelopen dankdag heb ik gepreekt over psalm 147. En bij de bestudering van die psalm viel mij al direct op wat er stond in het eerste vers. Loof de Heere, want onze God te psalm zingen is goed, omdat Hij lieflijk is. En die woorden, God is lieflijk, die raakten me. Die raakte mijn hart, sprak me aan. En ik ging het onderzoeken en ik kwam erachter dat dit woordje lieflijk maar 5 keer voorkomt in het Oude Testament. En het is in Psalm 147, zoals ik u zojuist schetste. En 4 keer in het Hooglied van Salomo. Ik heb dat ook gezegd in de preek die ik hield over Psalm 147... Maar ik kon daar niet verder over uitweiden, omdat ik over Psalm 147 sprak en niet over het Hooglied van Salomo. Maar het hield me bezig. Ik had 3 keer gepreekt woensdag, dus normaliter zou ik rust hebben genomen, maar ik was zo vervuld van dat woordje lieflijk. Ik denk, ik ga er toch nog een nieuwe preek van maken. Ik wil daar de gemeente ook van in kennis stellen, dat God lieflijk is. Maar ook dat wij in zijn oog lieflijk zijn als wij de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. En dat is nou het bijzondere, dat woordje lieflijk is in Psalm 147 gericht op de Heere God. Maar die 4 andere keren dat het voorkomt in het boek Hooglied, is de bruid van de bruidegom lieflijk. En dat moet toch voor al de kinderen Gods in Blessed Graaf toch wel een geweldige zaak zijn. Dat je dat mag horen en dat mag weten en dat mag geloven. Dat je lieflijk in Gods oog mag zijn. En dan gaan we vanavond eens kijken in de teksten. Het gaat 4 keer, hè. Gaan we eens kijken in welke teksten. En dat zijn er ook gelijk de teksten voor de preek natuurlijk. Gaan we eens kijken in welke teksten dat staat. En dan gaan we eerst naar hoofdstuk 1 vers 5. Hoofdstuk 1 vers 5. Dat is dus de eerste tekst. Ik ben zwart, doch lieflijk. Dat zegt de bruid van Christus. Gij dochteren van Jeruzalem, daar zegt ze dat dus tegen. Gelijk de tenten van Kedar, zo zwart ziet ze zichzelf. En gelijk de gordijnen van Salomo, zo lieflijk mag zij zich weten in de ogen van de bruidegom. Dus dat wordt de eerste tekst. En dan gaan we naar hoofdstuk 2, vers 14. Hoofdstuk 2, vers 14. Daar zit de bruid als een duifje verstopt in de kloof van een steenrots. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Nou, dan gaan we naar de volgende toe. Dat is hoofdstuk 4, vers 3. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer en uw spraak is lieflijk. En nu gaan we naar de laatste tekst. Dat is hoofdstuk 6. Vers 4, ook een prachtige tekst. Gij zijt schoon, mijn vriendin, gelijk Tirsa, lieflijk als Jeruzalem. Tot zover de tekstlezingen. De gemeente, om de rijke inhoud van onze verschillende tekstwoorden beter te kunnen begrijpen, ja meer nog, dat de Heilige Geest het ons vergunt, dat we ze met ons hart mogen verstaan voor ons persoonlijk hart en leven, geef ik eerst nog een korte toelichting op de uitleg, zeg maar de exegese van het Hooglied van Salomo. Want we volgen daarin vanavond de uitlegmethode van de kanttekeningen van de Statenvertaling. Want voordat ze kanttekeningen bij het boek Hooglied zetten, geven ze eerst nog een voorwoord. En daar schrijven ze onder andere dit. En dat vind ik belangrijk dat u dat weet. Het Hooglied van Salomo is geïnspireerd door de Heilige Geest waarbij Jezus Christus de bruidegom is en de bruid zijn ene algemene christelijke kerk. Nou, dus met die uitleg gaan we aan de slag vanavond. De bruidegom is de Heer Jezus en de bruid is zijn kerk. Het Hooglied, dat kunnen we gerust zeggen, is het mooiste liefdeslied dat wij maar denken kunnen. Het is rechtstreeks uit de hemel afkomstig, geïnspireerd door de Heilige Geest. Het wordt dan ook het lied der liederen genoemd. Er is geen lied in de wereld dat ook maar ooit boven dit lied heeft uitgestoken en zeker ook niet boven dit lied zal uitreiken. Ach, u weet, in de meeste liedjes wordt de liefde tussen mensen bezongen. Het is altijd I love you of ik hou van jou. Dat is niet van de lucht. Maar hier gaat het over de liefde tussen de bruidegom Jezus Christus en zijn bruid. Dat is zijn kerk, wereldwijd. Dat is ook zijn gemeente in Blesquesgraaf. Hier vanavond bijeen en met ons verbonden. En niet te vergeten, die liefde is ook strikt individueel. U, jij en ik, die de Heer Jezus hebben lief gekregen. En die liefde betreft elke zondaar die niet langer meer verder kon zonder een zaligmaker. En daar gaat het ook vanavond weer om. U moet goed weten dat er buiten het geloof in de Heer Jezus Christus geen leven is. Maar een eeuwig zielsverderf. Dus als er één ding nodig is, dan is het dat wij u kennen, de enige en waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En wat is nou dat geloof? Want daar gaat het dan om. Nou, dat is de innige gemeenschap die de Heilige Geest werkt door zijn woord in de harten van zondaar. En wat dat uitwerkt in het hart van een zondaar, dat horen we al direct in Hooglied 1, vandaar dat ik daarmee begonnen ben dat te lezen. Die beroemde woorden, hij kusse mij met de kussingen of kussen van zijn mond. Nou, we weten allemaal dat de kus het wereldwijde teken is van liefde en genegenheid voor de ander. En wie is die hij dan? Hij kussen mij met de kussingen van zijn mond. Dat is de Heer Jezus Christus. En dan zegt Maarten Luther zo prachtig. Jezus Christus kust zijn bruid met de onderlip van het Oude Testament en de bovenlip van het Nieuwe Testament. En hoe herkenbaar is dat voor een kind van de Heere? Hoe vaak heeft de Heer jou niet gekust met teksten uit het Oude Testament. Maar ook de teksten uit het Nieuwe Testament. De onderlip van het Oude Testament. De bovenlip van het Nieuwe Testament. En let er dan op dat er staat, hij kusse mij met de kussingen van zijn mond. Het initiatief gaat uit van de Heere zelf, van de Heer Jezus Christus. Wij hebben hem immers lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En let ook op de meervoudsvorm. Er staat niet kus, nee, er staat kussingen. Dus dat teken van liefde en genegenheid wordt steeds gegeven. En dat gebeurt nou hier in zijn huis, in bijzonder in de bediening van het woord. Als die tekstwoorden zijn kracht doen, dan kust hij ons als het ware. Dan laat hij zijn liefde, zijn genegenheid van u en van jou, aan u en jou blijken. En het blijkt ook, ja, dat het overvloedig is. Hij schelt mild en overvloedig. Hij kusse mij met de kussingen van zijn mond. Johannes zegt in Johannes 1... En uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen genade voor genade. De ene genade na de andere genade stapelt zich als het ware op. Er staat dan nog bij u, uitnemende liefde is mij beter dan de wijn. Daar staat er in het Hebreeuws zelfs, uw uitnemende liefdes. Dus kussingen en uitingen van liefdes. Dat zijn die bijzondere liefdegaven die Christus schenkt. Hij schenkt zich toch geheel en al aan zijn kerk. Hij heeft zijn leven gegeven. Voor wie? Voor vijanden. En dat maakt het wonder van Gods genade zo diep en zo rijk en zo hoog en zo breed. Daar is geen verstand dat dat ooit kan bevatten. Hoe ver gaat dat boven ons? Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn zoon. Is dat geen liefde? Zo lief. Dan kijken we ook naar het vaderhart. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. Die uitnemende liefde, die overstijgt alles. Meer dan de wijn staat er. Dat ziet op de, zeg maar, de geneugten en de vermakingen in de wereld. Een mens van nature, die zoekt God niet, hè? Dat weet u. Er is niemand die God zoekt, nog niet tot één toe. En waar zoeken we het dan? Nou, dan zoeken we het bij de afgoden van de wereld. Wat het dan er mogen zijn, u verzint het maar. Als u niet tot het geloof gekomen bent, waar houdt u zich dan mee bezig? Met van alles en nog wat. Behalve met de Heere, want die hangt er maar bij. Och ja, misschien kun je nog wel godsdienstig zijn. Maar de Heere zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. In de intermenselijke verhouding is het niet anders. Als je werkelijk een relatie met iemand aangaat, dan is dat toch een zaak van het hart. Een zaak van liefde. Dat doorleef je. En zodra je maar gaat ontdekken dat die liefde niet beantwoord wordt, dat dat niet wederzijds is, ja, dan stoppen we ermee. Zeker als je verkering hebt, dan ga je toch eerst kijken, is er zoveel liefde dat we een leven lang samen willen delen? En als je daarover twijfelt, dan begin je er niet aan. Maar dat ligt in de geestelijke relatie natuurlijk zo rijk. Want als God zijn zondagsliefde in je hart ontsteekt, dan komt er liefde tot hem. En die liefde vergaat nimmer meer. Staat dat geloofsleven dan altijd in de hoogste stand? Nee, helaas niet. Maar dat ligt niet aan de Heer. Dat ligt aan onszelf. Daar gaan we straks nog wel het een en ander over zeggen. Maar in ieder geval, wat heeft deze wereld te bieden? Ik hoorde van de week, er was een mevrouw die heeft een boek geschreven. Dat draagt de titel Leuk. Ja, nou, die mevrouw die haar interviewde, die zei, ja, wat is dan leuk? Er kwam eigenlijk hierop neer. Leuk is alles wat God verboden heeft. Dat is leuk. Dus alles wat je eigenlijk niet mag. Dat wil zeggen, en daar ging ze nou een aantal voorbeelden geven. Ik zal het maar kort formuleren. Dat is je uitleven in de zonde. Van God los zijn. Eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Haal er in ieder geval uit wat er nog uit te halen is. En nu hebben we het over liefde. Die alles overstijgt. Een excellente liefde. Zij stijgt ver boven de uitnemendheid van de vreugde van de wijn uit. En al zouden we dan nog zo netjes leven, gemeente. Dat kan, hè. Je hebt van die hele degelijke mensen. Daar kun je niks van zeggen. Keurig, keurig, keurig. Maar dan nog zingen we. Niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En nu komen we bij ons eerste tekstwoord. Dit wilde ik u toch eerst even zeggen. En dan staat er in dat vers 5 van hoofdstuk 1. Ik ben zwart, toch liefelijk. Gij dochters van Jeruzalem. Dus die bruid van Christus zegt tegen die dochters van Jeruzalem. Ik ben zwart, toch liefelijk. zwart als de tenten van Kedar en lieflijk gelijk de gordijnen van Salomo. Die dochters van Jeruzalem zijn ook meisjes die de Heere vrezen. Maagden worden ze hier ook genoemd. Maar hier zegt die bruid wie zij zelf is. Ja, ze is een herdersmeisje. Zij ziet er, zeg maar, door de zon beschenen donker uit. Maar ze heeft het hier over zwart. En dat wil zeggen zwart van de dienstbaarheid aan haar zondige natuur. Zoals dat bij ieder mens het geval is. Bij ons allemaal. Want wij allen hebben gezondigd, zegt de Bijbel. En wij derven, dat is wij missen de heerlijkheid van God. Wij zijn zwart van dienstbaarheid aan het dienen van de zonde. En dat is een weg, het pad van de zonde, dat afvoert van God. En dan weten we allemaal dat we zondaar zijn. Daar hoeven we niet eens voor naar de kerk te gaan, daar hoef je geen eens Bijbel voor te lezen. Ieder mens weet dat hij verkeerde dingen doet. En dat er soms dingen in je leven waarbij je zegt, oh God, hoe is het mogelijk dat dat zich in mijn onderbewustzijn afspeelt. Heb je dat ook al eens, dat je wakker wordt van een droom waarvan je zegt, hoe is het mogelijk dat dat in mij leeft? Waar komt dit vandaan? Nou, dat komt uit ons binnenste. Dat is wat, hè? Dat zonde zo diep geworteld is in ons bestaan. Hoe kom je er vanaf? Nou, niet in de weg zoals Maarten Luther heeft het geprobeerd, met het doen van de goede werken. Want de goede werken, dat hebben wij door Gods genade mogen leren, komen alleen maar voort uit een waar geloof. Dat zijn goede werken. Die werkt Christus in onze harten. Hij zegt het ook, zonder mij kun je niets doen. Maar ik kan nog zo hardgrondig tegen u zeggen dat u en jij en ik zondaren zijn. Maar wij gaan daar gewoon aan voorbij. Het raakt ons niet. Totdat je het hoort wat er gezegd wordt. Totdat je hoort dat God tegen je zegt dat je een zondaar bent. En dat je voor hem niet kunt bestaan. En dat je verloren zult gaan als je op het pad van de zonde voort blijft wandelen. Dat is het geweldige van Gods genade. Hij doorkruist gewoon je levenspad. En hij zegt tot hiertoe niet verder. Heden, zegt hij dan, zo gij mijn stemmen hoort, verhard je niet. Maar laat je vanaf nu leiden door mijn heil en troostrijk woord. Dat vind ik zo mooi, dat dat zo tot je komt. Ik heb je een heil, boodschap van heil te brengen. En ik heb je die enige troost te brengen. Die daar is in leven en in sterven. Kijk, dan leren we de ernst van de zonde pas verstaan. Want wat is zonde eigenlijk? Ja, dan zeg je, dan missen we ons doel, dat is ook zo. Dan missen we ons doel, dat is zonde. Maar zonde is ten diepste vijandschap tegen God. En je begrijpt toch wel, als dat doordringt, dan is het afgelopen. En gelukkig doet de Heilige Geest geen haalwerk. Want als wij aan onze zonde ontdekt worden, dan zal de Heer ons ook laten zien wat hij met die zonde van plan is. Om ze weg te nemen. Het is zo mooi als Johannes de Doper de Heer Jezus ziet. Dan heeft hij maar één ding te preken nog. En dat is, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat blijft ook vanavond over. Wie topt er over zijn zonde? En weet er geen raad mee. Nou, de hemelse Vader zegt u vanavond, kijk dan naar mijn kind. Kijk dan naar het lam dat ik bestemd heb om geslacht te worden voor jou en voor u en voor mijn zonde. Hij neemt de zonde van de wereld weg. Hij draagt de toren van God over de zonde van het ganse menselijke geslacht weg. Nou, zo'n dierbare zaligmaker mag onvoorwaardelijk, ik zeg mag, maar ik moet zeggen moet, onvoorwaardelijk gepredikt worden. Zonder onderscheid zegt de Bijbel van welke persoon dan ook. Besef nou eens waarom Jezus naar de aarde is gekomen. Ik kan het u heel in het kort zeggen, om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Biedt dat geen perspectief? Voor iedereen? Niemand uitgezonderd dan die zichzelf uitzondert? Wat een indringend woord. Dat is zijn liefste werk. Hij wil je van het hoogste kwaad brengen naar het hoogste goed. En daar heeft hij zichzelf voor over, want hij is de zaligmaker. Hij heeft alles volbracht wat nodig was om u en jou en mij de zonde weg te nemen. En wel zo volkomen, zegt dan de Heidelberger Catechismus zo geweldig, als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. En daarom, wie dat geloven mag, die gaat het in de praktijk brengen, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wendde. Nou heeft deze bruid dat gedaan. En dan zegt ze toch nog, ik ben zwart. Hoe zit dat dan? Als nou je zonden vergeven zijn, hoe kun je dan nog zeggen, ik ben zwart? Ja, zo neemt zij zichzelf waar. En dat is misschien ook voor u en jou duidelijk geworden in je leven. Dat de Heer in je leven is gekomen, dat hij te sterk is geworden, dat je je ogen hebt mogen slaan op de Heer Jezus Christus. En dat je toch ontdekt dat er nog steeds boosheid in je hart leeft. Dat je jezelf soms tegenkomt, zoals we dat dan zeggen. Nou, dat is wat zij bedoelt. Ik ben zwart. Ze zegt niet, ik ben zwart geweest. Nee, zoals Paulus dat ook in de Romeinenbrief zegt. Ik ben vleeselijk, zegt hij. En dan in de betekenis van vleeselijk zondig. Dus eigenlijk zegt hij ook, ik ben zwart. Maar, in één adem zegt ze daarachter, doch lieflijk. Ze ziet zichzelf als zwart, maar ze mag zich weten lieflijk te zijn in de ogen van haar bruidegom, Jezus Christus. Ze mag weten dat ze voor hem lieflijk is, omdat hij al haar zonden vanuit het verleden en vanuit het hier en nu, het heden en van de toekomst, heeft weggedragen op het vloekhout der schande. En nu is ze voor hem niet meer zwart. Nee, ze is volkomen rein. Wit, zegt de Bijbel. Omdat zij zich gewassen mag weten. In het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En dan krijg je een kus met de onderlip van het Oude Testament. Alwaar uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Alwaar ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Vandaar dat die bruid dus kan zeggen, ik ben zwart, maar ik ben lieflijk. Ze mag zich lieflijk weten in de ogen van haar dierbare bruidegom. Omdat hij haar versierd heeft met de witte klederen van het heil, de mantel der gerechtigheid, heeft hij haar omgedaan. Ze is dus niet meer zwart als de tenten van Kedar, dat zijn die zwartfale tenten waar de Bedouinen in wonen, waar zij dus ook een plaats in heeft gehad in haar verleden. Nee, ze mag zich schitterend weten als de gordijnen, lieflijk als de gordijnen van Salomo. Dat is die hangen in het paleis van koning Salomo. En daar mag ze nu van getuigen tegen die dochters van Jeruzalem. En we zullen straks merken dat de harten van die meisjes ook gaande wordt gemaakt. En dat is nou de bedoeling van de preek ook van vanavond. dat die harten gaande worden gemaakt van jullie en van u en van mij. Voor het eerst en weer opnieuw. Als je zoveel van de bruidegom mag ontvangen zoals deze bruid daarvan getuigen mag, dat ze lieflijk mag zijn in de ogen van haar bruidegom. Ja, zullen wij dan, als wij deze bruidegom ook lief hebben gekregen door Gods genade, zwijgen over hem? Dat kan toch niet? Dan mag je toch groot en goed spreken van die bruidegom, van die Heere, van die zaligmaker, van die koning. Dan mag je hart toch overvloeien tot zijn eer in onze kring, zoals we hier samen zijn. Wordt hier nog gesproken over het leven van het geloof onderling met elkaar? Daar wil je toch over spreken? En als je dat nou niet doet, dan gaan we nog wat over zeggen zo. Maar ik hoop dat het wel gebeurt. En dan niet alleen hier, onderling met elkaar. Dat is de gemeenschap der heiligen. Daar kun je nog veel van elkaar leren. De een mag meer kennis bezitten van de Heer Jezus Christus dan de ander. Daar is een wassen, een groeien en toenemen in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat is heel bijbels. En laat ons elkaar daar vooral bij helpen. Daar is ook de prediking voor om meer en meer in die kennis op te groeien. Maar in de familie, in je gezin, onder je vrienden en bekenden. Dat zal niet altijd goed ontvangen worden. Maar hoe vaak zijn er niet mensen die het graag willen horen? Afgelopen maandag was mijn kleindochter op bezoek met haar jongen. Haar vriend. En toen zegt ze, opa, wil u dat nog eens vertellen hoe dat gegaan is? Want dat vind ik altijd zo mooi. En dan vraagt ze naar een aspect van mijn geestelijk leven. En dan geeft notabene dat meisje aanleiding om de hele avond het met elkaar over de Heere te hebben. Dat is toch heerlijk als dat gebeuren mag. En zo mag het ene kooltje het andere kooltje aansteken als het goed is. Zodat het vuur van de geest ontstoken wordt. We praten over zoveel dingen. Maar dit waar we het nu over hebben. Gebeurt dat in Bleskensgraaf. En als dat nou niet zo is. Nou dan weet u waarom deze preek gehouden is vanavond. Als het aan mij gelegen had, had ik hier vanavond niet over gepreekt. Maar ja, de Heer heeft zelf dat vlammetje ontstoken van de week. Het moet gewoon gebeuren. En dan moet je het ook doen. Dat heb ik ook ervaren in mijn predikantsloopbaan. Als de Heer zo kennelijk laat merken dat hij bepaalde dingen wil, ga daar dan niet tegen in. En dat is ook een waarschuwing naar iedereen toe. Als de Heer laat merken wat hij wil. En dat laat hij merken, dat laat hij horen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En dan staat er zo mooi bij, hij spreekt gewis tot wie tot elk die voor hem leeft. En nu gaan we naar de volgende tekst, hoofdstuk 2 vers 14. Mijn duiven zijn in de kloof van de steenrots in het verborgen van een steile plaats. Toon uw gedaante, doe mijn stem horen, want uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Prachtig. Ja, wat niet zo mooi is, dat de bruidegom op zoek is naar zijn bruid. Ze is weg. Maar hij weet ons wel te vinden. U weet het, hij kent ons, hij doorgrondt onze daden. Hij weet ons zitten en ons opstaan. En hij weet ons te vinden. Wel, ze heeft zich verborgen. als een duifje. Dat prachtige beeld, hè, dat is dan ontleend gewoon aan de natuur. Om het ons zo duidelijk mogelijk te maken. Die bruid die heeft zich verborgen in de kloof van een steenrots als een duifje. En ze durft niet uit die spleet te komen. Want dat beeld wat er staat, hè, in de kloof van een steenrots, in het verborgen van een steile plaats. En ik ben verschillende keren in Israël geweest. En we waren in de woestijn Zin. Dat is een gedeelte van de woestijn Zin waar je een canyon hebt. Dat is zo'n, zeg maar, die hoge rotswanden, misschien wel 100 meter hoog, weet niet precies, maar in ieder geval enorm. En de smalle kloof, en daar loop je dan tussen. Schitterend om te zien. En dan zie je in die steile wanden, zie je allemaal kloven. En dat is een enorme oppervlakte. Honderden duiven zitten daar. Die hebben hun nesten daar. Maar als je dan naar boven kijkt, dan zie je daar zo'n grote zwarte adelaar vliegen en daar. Nou, je begrijpt wel, hè? Die hangen daar gewoon in de lucht. Die drijven op de thermiek, die woestijn, warme woestijn naar boven komt, die lucht. En die hoeven maar te wachten tot er een duif uitkomt. En ja, die is dan voor de adelaar. Maar dat lukt natuurlijk ook niet altijd. Nou, kennelijk is dat bij deze duif niet gelukt. Die is wel, kennelijk omdat ze zich niet durft te vertonen, toch aangeslagen geweest. En daar zit ze. En wie komt dan naar haar toe? Dat is haar bruidegom, Jezus Christus. En dan moet je eens kijken hoe hij haar aanspreekt. Mijn duiven. Dat is een koosnaampje, hè? Mijn duifje. Zijn in de kloof van de steenrots, in het verborgenen van een steile plaats. Doe mij uw stem horen en toon uw gedaante, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Als wij de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen in ons leven, dan weten we hoe goed het is om nabij hem te zijn. Het is mij goed mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Dat is het beste. En dat wordt ervaren. Het wordt ook beleefd. Als dat woord zo is dat de Heer als het ware zijn stem doet horen. En je je veilig mag weten. Vanuit de kracht van de woorden die hij spreekt bij hem. Ook als we aan de tafel mogen zitten van het heilig avondmaal. Als die gelovige gemeenschap met hem geproefd en gesmaakt mag worden. Hè? Want als dat brood gebroken wordt, dan zegt de Heer dat ook. Het brood dat wij breken is de gemeenschap. Dat is de gemeenschap. Want wat doet hij? Hij breekt dat brood, dat is zichtbaar. Zijn lichaam wordt verbroken voor jou. Het werk voor u verbroken wordt. En dan wordt het zomaar uitgedeeld. Wat een genade, wat een liefde, wat een trouw, wat een goedheid. Je kunt het niet op. Het is mijn goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Maar helaas, en vandaar ook die woorden, ik ben zwart. Er kunnen wel eens tijden in je leven zijn dat heel ver weg is. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Dat is nogal wat. En dan. Ja, dan hebben we het niet best. Dan gaan we op de zeef. Is het wel waar geweest? Heb ik me niet bedrogen? Kortom, u kent dat wel. Helaas ken ik het ook. En wat doe je dan? Nou, dan wordt er niet veel meer gezegd. Als je dan uit de kerk komt, dan maak je gauw dat je uit de voeten komt. Dan stel eens voor dat er iemand zegt, jongen, wat een preek, hè. Maar dan heb je eronder gezeten, maar het is gewoon voorbij je gegaan. Je bent met van alles bezig, behalve met de Heer. Kan dat? Ja, dat kan helaas. Ik ben zwart. Hoe zit het dan met bidden? Ja, ik doe het wel, maar ach. Mijn hart is er niet in. En Bijbel lezen, ja, ik doe het wel. Maar de woorden doen me niks. En wat zoek je dan? Nou, de verberging. Dat is hier het beeld. Dan ga je in een kloof zitten. Niemand kan bij je komen. Gelukkig. Hoef ik niks te zeggen. En dan weet niemand hoe het gesteld is met me. Maar er is er één die het wel weet. Hij kent ons. Hij doorgrondt ons. Hij proeft onze nieren zelfs. En kijk eens wat hij doet. En dat is het wonder van Gods genade. Hij komt altijd weer. Hij laat je niet verkommeren, om het zo te zeggen. In eenzaamheid en in geesteloosheid. Nee, hij staat er. En wat zegt hij dan? Mijn duifje? Ja, je kunt nooit begrijpen, maar het gebeurt. Doe mij uw stem horen. Hij wil je stem horen. En je wou niks zeggen. Maar hij zegt er iets bij. Je stem is zoet. Hij hoort niets liever dan de stem van zijn bruid. O, wat is die blij als hij weer een woord van je mag horen. En de Bijbel stimuleert dat ook. Zowel als je het nog nooit gedaan hebt om je stem aan hem te laten horen, als dat je het al zo vaak hebt gedaan en hij ook naar je stem heeft geluisterd. Want je stem is zoet. Hij roept toch altijd. Dat is toch de manier waarop hij zich aan ons verbindt. En die contacten onderhoudt. Door zijn stem te laten horen. Hij wil dus graag horen hoe het met je is. Ik zou juist om degene die in die narigheid zitten die ik zojuist heb geschetst. Die geestelijke duisternis. Dan zegt hij tegen, hij wil die stem van u en van jou horen en van mij. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal er u uit helpen. Wat een belofte. En ook wat een oproep. Doe mij uw stem horen. Want je stem is zoet. Wie hem aanroept in de nood vindt zijn gunst. Oneindig groot. En dan nog één. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Uw stem is zoet. Deze, en dan kom ik misschien wel heel dichtbij je. Deze ellendige riep, en de Heere verhoorde, en hij verloste mij uit al mijn benauwdheden. Uw stem is zoet. Maar hij hoort niet alleen het roepen van zijn kind. Maar hij hoort ook het getuigenis dat u en jij dan mag geven. O, als we dan weer in de ruimte worden gesteld. Hè, wat staat er dan zo mooi. Met blij gezang. Dat mijn verlossing meldt. Dan hoort hij ook u en jou en mij. Die liefde uiten. Dat gaan we ook straks doen hoor, na de preek. Dan gaan we daarvan zingen. Maar misschien mag het nu al gaan zingen in je hart. Omdat je hoort dat hij van je af weet. En dat hij je weer opgezocht heeft. Dat hij voor de deur van je hart staat en zegt. Mijn duifje. Laat mij nou je stem horen. Want die is zoet. Maar hij wil nog meer. Hij wil u ook zien. Toon mij uw gedaante, zegt hij, want uw gedaante is lieflijk. En dan moet je erop letten, ze is verborgen, hè? Dus hij ziet haar niet. Hij staat daar. Toon mij uw gedaante. En zonder haar te zien op dat moment hoe ze eraan toe is, zegt hij, want uw gedaante is lieflijk. Weet u wat de voornaamste les is die wij daaruit mogen trekken vanavond? Dat het niet om gaat hoe wij onszelf zien, ik ben zwart, maar hoe hij ons ziet, doch lieflijk, toon mij uw gedaante, want uw gedaante is lieflijk. Deze bruidegom ziet alleen maar haar schoonheid. Zij is voor hem de mooiste. Je bent de schoonste onder de vrouwen, zegt hij. Ja, maar aan wie ontleent ze dan die schoonheid? Niet aan zichzelf. Maar hij legt die schoonheid op haar. Zij mag pronken met de veren van de Heer Jezus Christus. Daar gaan we straks van zingen. Psalm 68. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven alle vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Het is ongelooflijk allemaal. En toch is het zo. En hij wil het ons schenken. We gaan het met kerst in adventstijd weer zingen. Hè? Dat wil hij ons nu schenken, om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een licht in Jacob op doet gaan, de zonne des heils doet aan de kimmen staan. Nou gaan we naar vers. Hoofdstuk 4, derde vers. Uw lippen zijn als een scharlakenrood koord en uw spraak is lieflijk. Dat scharlakenkoord van de lippen ziet op de kleur van de lippen. Die zijn kennelijk rood. Dat is voor hem kennelijk de schoonheid. Rode lippen. Wel, zoals ze zijn. En niet zoals we ze maken. En u weet dat heel veel vrouwen en meisjes die schoonheid afdwingen door hun lippen rood te maken, soms ook andere kleuren, om hun lippen te accentueren met lippenstift. Nu zijn er zelfs heel veel vrouwen en meisjes die, weet u, laten hun lippen opspuiten. Je weet niet wat je ziet soms. Ook een dikke lippen. Dan moeten ze pijn lijden, meestal. Nou, ik hoef daar niet tegen te waarschuwen, blessgeschraafd, denk ik. Ja? Maar het gaat er nu om dat de Heer Jezus Christus naar die lippen kijkt van zijn duifje. Van zijn schoonste onder de vrouwen. Maar waar wordt ze nog veel mooier door? Wel doordat ze in haar spraak openbaar komt. Dat staat ook in de Bijbel. Uw spraak maakt u openbaar. Nou, dat gebeurt hier bij deze bruid. Uw spraak is lieflijk. Dat geeft dus aan wat ze zegt. Uw stem is zoet. Maar hier wordt het nog meer verfijnd, zou je haast kunnen zeggen. Omdat hier zo duidelijk blijkt uit het vervolg in vers 11 wat bedoeld wordt. Met dat, uw spraak is lieflijk. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem, honing en melk is onder uw tong. Dat is gewoon taal uit de hemel. Poëtisch al zo schitterend. Maar dat dat nou leeft in het hart van de bruidegom Jezus Christus. Als hij zijn bruid groot en goed van hem hoort spreken. Daarom heb ik Psalm 71 gezongen. Toen Toen ik dit las, toen zag ik die lippen als het ware voor me. Mijn lippen zullen juichend roemen. In psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Mijn tong zal u mijn redder noemen, uw gunste God getrouwen, de ganse dag ontvouwen. En nu gaan we tenslotte naar hoofdstuk 6, het vierde vers. Gij zijt schoon, mijn vriendin, gelijk Tirsa, lieflijk als Jeruzalem. Weet u wat u nou moet weten? Ik geloof dat ik er iemand over gepreekt heb, Hooglied 5, over die bruidegom die aan de deur staat te kloppen. Meen ik mij te herinneren, maar als het niet zo is, geeft dat niet, maar ik ga het wel even zeggen in het kort. Want wanneer zegt de bruidegom dit, gij zijt schoon, mijn vriendin, gelijk Tirsa, lieflijk als Jeruzalem. Dat zegt hij nadat zij haar bruidegom buiten de deur van haar hart heeft gesloten. En dat nadat ze net zo'n heerlijke gemeenschap met elkaar hadden gehad. Zo vol geweest waren van elkaar, dat ze het iedereen gunden en ze uitriepen, eet vrienden, drink en word dronken. Zo goed was het. Dronken van de liefde, goed te verstaan. Maar dan is het vermoeid en begrijpelijk als je zo intens geleefd hebt. Die nabijheid van de Heere zo ruim, in ruime mate geproefd en gesmaakt. Dan gaat ze naar bed en dan ligt ze. En dan wordt er op de deur geklopt. Doe mij open. Mijn zuster. Mijn vriendin. Mijn duiven, mijn volmaakte, alle koosnaampjes. Allemaal om zijn liefde tot haar te laten blijken. En ze herkent hem onmiddellijk, hè. Dat is de stem van mijn liefste staten. Die klopte en zei, mijn duiven, mijn vriendin enzovoort. Nou, en dan krijg je die toestand waar we het zojuist ook al over gehad hebben. Dan komt ze niet uit haar bed. Dan zegt ze, ja hoor, ik heb mijn rok net uitgedaan en ik ga mijn schoenen ook niet meer aantrekken. En ze blijft gewoon liggen op het bed van geesteloosheid. Oh ja, wij zouden denken, die bruidegom die gaat na een keer of 3, 4 roepen en kloppen weg. Nee, dat doet hij niet. Hij blijft maar kloppen en hij blijft maar roepen. Uur na uur. Op een gegeven moment druipen zijn haarlokken van nachtdruppen. Dat betekent dat de dauw, en de dauw is hevig in het Midden-Oosten. Het lijkt alsof het geregend heeft 's morgens als de dauw is. En hij drupt van het vocht van de dauw en dan gaat hij weg. Maar luister, hij gaat niet weg zomaar. Nee, hij bevestigt mirre aan het handvat van het deurslot. En heel veel. En mirre staat voor liefde. Dus voordat hij weggaat, omdat hij tevergeefs staat te roepen en te kloppen, bevestigt hij die mirre om zijn liefde te laten blijken. En dan, ja dan, dringt die geur door dat gat van het sleutelgat heen en dan ruikt ze. En dan zingen wij, die psalm kennen we allemaal wel, maar ik hoop dat dat nou ook in de praktijk zo is. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En dan ruikt ze de liefde van haar bruidegom. Oh, en dan weet ze zich geraad. En dan rent ze naar de deur. En ze doet de deur open. Om als het ware om de nek te vliegen. Bij wijze van spreken. Ziet, mijn liefste was geweken. Is weg. Ja, ja, dat is een ontdekking. Dat verwacht je niet van de Heere dat die weg is. Maar ze kleedt zich aan en ze weet niet hoe gauw ze naar de stad moet. Naar Jeruzalem, en dan gaat ze hem zoeken. En dan komt ze toch die dochters van Jeruzalem tegen. En dan vragen ze, hebben jullie mijn liefste gezien? En dan zeggen ze, wie is uw liefste dat je zo van streek bent? En dan gaat ze de liefste beschrijven, van top tot teen. En de uitkomst tenslotte is deze, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En hij is zo goed van haar Here en zaligmaker en bruidegom gesproken, dat die meisjes zeggen, mogen wij met u meegaan om hem te zoeken? Nou, stel je nou toch eens voor dat dat de uitkomst is van de preek van vanavond. Mogen wij met u meegaan om hem te zoeken? Want wat gebeurt er? Ze mogen mee. En ze vinden hem. En dan komen we bij onze tekst. Want hoe treedt hij haar tegemoet? Dit is het eerste wat er door hem tegen haar gezegd wordt. Zij staat daar voor hem. Zij heeft haar liefste gevonden. En zo wordt ze door hem ontvangen. Gij zijt schoon, mijn vriendin, gelijk Tissa, lieflijk als Jeruzalem. Geen woord van verwijt, alleen maar liefde. En hoe? Je bent zo mooi als Tirza. Tirza en lieflijk als Jeruzalem. Dat zijn de twee mooiste steden in Israël. Tirza lag in het noorden in de stam van Manasse. En Jeruzalem, dat weet u, ligt zo'n beetje midden in het centrum van het land. Schoon gelijk Tirza. En lieflijk als Jeruzalem. En vooral dat lieflijk als Jeruzalem, daar mogen we de nadruk op leggen. Want Jeruzalem, dat weet u, dat is de stad waar onze God zijn woning houdt. He, zo wordt er gezongen in het Oude Testament. Wat wordt er hoog opgegeven over die stad? Waarom? Omdat de Heere er woont en troont boven het verzoendeksel. Hier krijgen we weer een kus van het Oude Testament. Omdat wij in deze liefde van deze bruidegom zouden delen voor het eerst of opnieuw. Wat wordt lieflijk als Jeruzalem, wat wordt die stad heerlijk bezongen. Daarom hebben we ook Psalm 87, dat begrijpt u nu wel, met elkaar gezongen. Jeruzalem is wel gebouwd, 122, wel samengevoegd, ja beschouwd. Ik zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. En men spreekt, Psalm 87, van uw zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Jezus vergelijkt dus hier de bruid met die stad Jeruzalem. Schone stad van Israëls opperheer. Heerlijke dingen worden van die stad. En nu ook van jou, bruid, gesproken terwijl je mij buiten plicht laat staan toen ik bij je wilde komen. Nog één, Sion, dat is Israël, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft en het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft. O, zij geeft dus luister aan het Koninkrijk van God. En hoe meer onderdanen daarvoor gewonnen worden, en daartoe worden zijn dienstknechten nog steeds uitgezonden tot op de dag van vandaag, opdat dat Jeruzalem dat boven is straks vervuld zal zijn met al die miljoenen, miljoenen, miljoenen die in de lieflijkheid van Jeruzalem delen en ook zelf die lieflijkheid van Jeruzalem mogen vertonen. Wat krijgen dan de woorden van bruidegom Jezus toch een diepe inhoud, nietwaar? En dan te bedenken dat deze woorden gelden voor die ene heilige, algemene christelijke kerk. En dan zegt de Heidelberger Catechismus daar zo heel mooi bij, waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Lieflijk als Jeruzalem. Dan mag ik er nou achter zeggen dat boven is. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. Nou, die meisjes, die zijn hier getuigen van geweest. We weten niet wat het uitgewerkt heeft in hun hart. Wij zijn er getuigen van geweest vanavond. Wat het er nu aan jouw hart heeft uitgewerkt, dat laten we aan de Heere over. Maar ik ga het wel vragen. We hebben het over de liefde en de lieflijkheid gehad. Van beide, van zowel de bruidegom als van de bruid. En we hebben ons mogen verwonderen over dat pad door het Hooglied heen. Zomaar enkele verzen waar we ons over verwonderd hebben. En waar we ons over hebben mogen verbazen. Dat de Heere zo is. Oh, wat zal het toch zijn als we nou deze liefde verachten. Dan rust de toorn van God op ons. Terwijl hij zoveel arbeid aan onze zielen verricht. Keer op keer weer. En daarom, u weet het, Petrus heeft zijn meester verloochend. Tot 3 keer toe. Onder eed zweren, zelfs onder vloek. Hij heeft de vloek over zichzelf afgeroepen. Als ze zeggen in de zaal van Caiaphas tegen Petrus. Jij hoort ook bij Jezus, dan zegt hij, ik ken die man niet. Ja, jij hoort erbij. Ik ken die man niet. Onder ede. Je bent er een van, want je spraak, je taal maakt je openbaar. Je bent een Galileer, je hoort bij de Galileer Jezus. Hij vervloekte zichzelf. Ik ken die man niet. En dan moet je zo nauw aan Jezus verbonden zijn geweest, 3 jaar lang. Hij vreesde zo voor zijn eigen hachje. Hij had natuurlijk gezien hoe Jezus afgetuigd is geworden in de zaal van Caiaphas. En ter dood is veroordeeld geworden. U weet het, de Heer Jezus is gestorven. Hij heeft die zonde van Petrus op zich genomen op Golgotha. Al die zonden van Petrus heeft hij weggedragen. En dan ontmoet hij zijn discipelen in Galilea. Bij het meer van Galilea hebben ze de hele nacht gevist, hebben niks gevangen. Dan vraagt Jezus, hebben jullie nog een visje voor mij? Nee, dat hadden ze niet. Nou gooit dan je net nog maar eens uit aan de andere kant. En dan zitten de nette boorden vol. Dan dreigt het scheepje zelfs te zinken. En dan komen ze bij Jezus. En dan, ja, dan is daar een kampvuurtje. En dan liggen lekkere visjes op de bakken. De Heer Jezus, die gaat ze verwennen met vers gebakken vis. En in die situatie, in zo'n vredig moment, vraagt hij. En in die situatie vraag ik het ook hier. Hè? Want wij hebben natuurlijk ook wat achter de rug. En dan moet ieder maar bij zichzelf zijn zonde en vervloeking bedenken. Zoals het heilige avondmaalsformulier dat zegt. Wij hebben heel wat achter de rug. Allemaal, niemand uitgezonderd. En dan komt deze vraag naar Simon toe. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Dat is een vraag. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Simon, zoon van Jonas, hebt gij me lief. Op dat moment dringt het natuurlijk wel door waar Jezus op doelt. Hij is als het ware weer in de zaal van Caiaphas en hij hoort het hoe hij dan onder eed zweren zegt, nee, ik ken hem niet. Simon, zoon van Jonas, heb je me lief? En dan nog een keer, Simon, zoon van Jonas, hebt gij me lief? En tot 3 keer mag hij zeggen, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Vul uw eigen naam erin. Jij, u en ik. Heb je me lief? En nou geef je antwoord in je hart. Je weet het, hè, of je me lief hebt of niet. Dat weet je. Hij heeft zijn liefde vanavond uitvoerig laten preken. Voor wie? Voor bekeerde mensen? Voor Godvrezende mensen? Ja, ook. Maar ook voor vijanden. Ook voor vijand. O, dat dit woord dan mag blijven haken. En je het mag zingen. Misschien zing je het nu nog wel bevend. Of dat je het haast niet mee durft zingen. Maar dit is het amen op de prediking. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem en smeek en me klaag. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Hij krijgt er maar geen genoeg van om zalig te maken. Amen. Gaan we zingen. Psalm 116 vers 1. Gemeente, wij doen voorbeden voor Gerda en Hans de Jong met hun kinderen, Pinksterbloemstraat 25. Nu de vader van Gerda afgelopen week plotseling is overleden. Laat ons danken en bidden. Heere, u hebt het ons gevraagd toen wij uw stem horen. Want uw stem is zoek. En dit was het antwoord. Ik roep tot hem al mijn dagen. En hij redt mij keer op keer. O, dat is het wonder van uw genade, Heere. Ook dan, als het vuurtje bij ons wel gedoofd lijkt, gooit u weer olie op het vuur. Door uw Heilige Geest, de Geest die het uit de Vader neemt en uit de Zoon, om het ons te laten horen. Heere, dank voor het evangelie dat we mochten preken en we laten de uitkomst daarvan aan u over. U doet met uw woord hetgeen u behaagt. En wat u behaagt, daar is geen twijfel over mogelijk. Het is uw welbehagen dat door de hand van de Heer Jezus Christus uw welbehagen, gelukkig, dat is voorspoedig, zal voortgaan om aan zijn hand geleid te worden, van stap tot stap. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. Heren, wij bidden u voor de familie de Jong, een geliefde vader en schoonvader en opa is zomaar plotseling uit het leven weggenomen. Dat is altijd aangrijpend. Als we zo ineens afscheid van elkaar moeten nemen. Hij is oud mogen worden, maar dan toch Ineens is vader, is schoonvader, is opa er niet meer. Heere wil troost schenken. Wil zelf die grote trooster zijn, zoals u in uw woord uzelf ook noemt. U bent de trooster bij uitnemendheid. U kan troosten veel beter dan welk mensenkind dat ook maar zou kunnen. U troost het hart dat schreiend tot u vlucht. Heren, we dragen de gemeente aan u op, een gemeente die zonder herder en leraar is op dit moment. Wij bidden u voor de gemeente, voor de broeders ook, met het oog op het beroepingswerk. Dat zal een zaak van gebed zijn, Heren, om een man en broeder uit uw hand te mogen ontvangen, die de kudde zal mogen weiden in de grazige weiden van uw woord. En o, dan doet u niet liever dan ons juist het beste van het beste aan te reiken in grazige weiden en aan zeer stille wateren, in het spoor der gerechtigheid om uw namens wil. Heere, dank voor wat u gaf, verzoen ook het tekort, het zondige dat er is geweest in spreken en luisteren. Geef ook dat de gemeente thuis zich aangesproken heeft geweten door de verkondiging van het evangelie. Wij vragen het u alles om de verdiensten van de Heer Jezus en in de vergeving van onze zonden. Amen. Nu gaan we nog die prachtige psalm over die duif zingen. We weten nou precies wat we gaan zingen. En als we daar iets van mogen weten, dan is het vervolg ook helder. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 7 en 10. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.